Wij gaan vanavond, volgens mij doet, ja, wij gaan vanavond nadenken over het Markus-evangelie. En ik stel voor dat we lezen uit het begin en uit het slot van het evangelie. Markus 1, ik lees uit de Telos-vertaling, uit Markus 1, vers 21. En zij gingen Capernaum binnen en terstond ging hij op de Sabbat in de synagoge en leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep de woorden uit: wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener, bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luidere stem roepend van hem uit. En zij stonden allen verbaasd, zodat zij zich onder elkaar aldus afvroegen: wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. En het gerucht over hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea. In vers 39 lezen we: en hij predikte in hun synagogen en in heel Galilea en dreef de demonen uit. Ik wil toch ook nog lezen uit Markus 3. Vers 23, Markus 3, vers 23. En hij riep hen bij zich, dat is zijn discipelen, en zei tot hen in gelijkenissen: hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen stand houden. En als de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is het met hem ten einde. En niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt. En dan zal hij zijn huis beroven. En dan uit Markus 16. Vers 15, Markus 16, vers 15. En hij zei tot hen: gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. Wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden. Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In nieuwe talen zullen zij spreken en met hun handen zullen zij slangen opnemen. En als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. De Heer Jezus dan, nadat hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. Tot zover uit het woord van God in het Markus-evangelie. We hebben het in deze serie Bijbelstudies, beste mensen, over het Koninkrijk van God. Het zal u misschien opgevallen zijn dat ik in geen enkele passage dat Koninkrijk ben tegengekomen. Maar dat vinden we op vele andere plaatsen. We hebben het nog niet gelezen, maar dat komt. Want ik heb heel wat plaatsen te noemen uit het Markus-evangelie. Als introductie zou je kunnen denken aan een woord uit 1 Korinthe 4... waar Paulus het opneemt tegen de mooi praterij van sommige Korintiërs, terwijl hij zegt: op die mooie woorden komt het niet aan. Er staat in vers 20: het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Het koninkrijk is een koninkrijk van kracht. In het Matteüs-evangelie ligt het accent heel sterk op de persoon van de Heer Jezus. Hij is de koning naar de beloften van de profeten. Hij is de zoon van David die eenmaal de troon van David zal bestijgen. In het Markus-evangelie hoeft Markus niet Joodse mensen te overtuigen dat Jezus de vervulling van de profetie is. Hij schrijft namelijk niet aan Joodse mensen, hij schrijft aan Romeinen. Zoals Lucas schrijft aan de Grieken en Johannes schrijft aan de hele kosmos. Romeinen hebben het niet nodig om te horen over de vervulling van het Oude Testament, want dat kennen ze niet. De Romeinen leefden in een machtig rijk dat ze zelf gesticht hadden, het Romeinse Rijk. Een geweldig wereldrijk dat het hele Middellandse zeegebied en een heel groot deel van het Midden-Oosten of het hele Midden-Oosten omspande. Wat op deze mensen indruk zou kunnen maken is een rijk dat, hoe klein het er ook nog mogen uitzien, meer potentie, meer kracht in zich bergt dan dat Romeinse Rijk. Het is weliswaar een geestelijk rijk en het Romeinse Rijk is een politiek rijk, maar achter dat Romeinse Rijk gaat een geestelijk rijk schuil, ook een geestelijk rijk. Het rijk van Satan. In het boek Openbaring zien wij dat de Satan de engelvorst is van dat Romeinse Rijk. De Satan wordt daar de draak genoemd. Lees maar in Openbaring 12 vers 9. De draak, dat is de duivel, de oude slang. En die draak is daar de onzichtbare geestelijke macht achter het Romeinse Rijk. Dat ga ik nu niet uitwerken, dat moet u nou maar even zo aannemen. Maar dan zie je, de werkelijke geestelijke macht achter dat Romeinse Rijk is de Satan zelf. En daartegenover staat een ander geestelijk rijk. Nogmaals, een rijk dat er onogelijk uitziet. Want het bestaat uit een handvol mannen en vrouwen die de blijde boodschap in deze wereld verkondigen. Het is een geestelijk rijk, het is niet een politiek rijk. Maar een geestelijk rijk dat op den duur dat Romeinse Rijk in zijn heidense vorm zal verslinden. Markus schrijft aan de Romeinen. En die machtige Romeinen, die waren maar van één ding onder de indruk, en dat was een macht die ooit wel eens groter zou kunnen zijn dan hun eigen macht. Uiteindelijk weten we dat het koninkrijk van God zich ook zo zal openbaren. In macht en grote heerlijkheid. In deze tijd, we weten dat op dit moment de regeringsleiders in Lissabon bij elkaar zijn om weer te spreken over het verdere uitbouwen van Europa. In deze tijd beleven wij hoe de landen van Europa zich aaneensluiten en opnieuw een macht vormen, een geduchte macht, die het kan opnemen tegen alle machten in deze wereld. Een herstel van dat Romeinse Rijk. Ook daar wil ik niet over uitweiden, maar waar het wel erg om gaat is dat de macht en de kracht die in dit Markus-evangelie aan het licht treedt, nog steeds ons volledig ter beschikking staat. Dit is zo treffend. Aan het einde van dit boek horen we dat de Heer Jezus vanuit de hemel meewerkte. Wel, daar is niets in veranderd. Als hij dat niet had gedaan, dan waren we er al lang niet geweest. Veel christenen denken alleen maar aan zonde en bekering en alleen maar aan de kerk. En daarom, ik heb het de vorige maal al gezegd, daarom is er zo weinig oog voor de waarheid van het Koninkrijk Gods. Het leeft voor een heleboel christenen niet. Hun horizon is erg beperkt. Terwijl bekering, wedergeboorte, zijn een toegangspoort tot het Koninkrijk Gods, lezen wij in Johannes 3. Als je niet wederom geboren bent, kun je dat Koninkrijk Gods niet eens zien. Wedergeboorte is wat dat betreft eigenlijk alleen maar een middel. Een middel om binnen te treden in de geestelijke werkelijkheid van dat koninkrijk Gods. En dat is een koninkrijk van macht. Je kunt over dat koninkrijk spreken, dat hebben we de vorige maal ook gedaan toen we het hadden over de zaligsprekingen, als een koninkrijk waar we nu te lijden hebben. Waar we vervolgd worden. De Heer Jezus heeft daar gezegd in Matteüs 5, als je gelukkig wil worden, is dit het recept. Dan moet je achter mij aangaan, dan zul je weliswaar vervolgd en verdrukt worden. Je zult misschien wel de marteldood moeten sterven. Maar gelukkig ben je als ze kwaad spreken van jou om mijnentwil. Als ze jou vervolgen om mijnentwil. Daar ligt veel meer de kant van het lijden op de voorgrond. In Marcus de kant van de kracht. Het wordt tijd dat we dat nu gaan aantonen. Laat ik om te beginnen, ik ga heel wat met u bladeren door dit evangelie. En als u de teksten opschrijft, dan kunt u het later nog eens op uw gemak nalezen. Het begint in Marcus 9, vers 1. Daar zegt de Heer Jezus een wonderlijk woord over dat koninkrijk waar we het straks over hadden. Dat eenmaal in macht en heerlijkheid gevestigd wordt. Hij zegt in 9, vers 1. Voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan die de dood geenszins zullen smaken. Voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. Dat leest u alleen in het Marcus evangelie. U leest hetzelfde woord ook in Lucas en in Matthäus. Maar alleen hier leest u met deze toevoeging. Dat is een wonderlijke voorzegging. Men heeft er al heel wat zich het hoofd over gebroken. Hoe kan dat nou? Sommigen zouden niet sterven voordat ze het koninkrijk zouden zien. Wel, de oplossing is heel eenvoudig. Want het wordt verwerkelijkd in de verzen die hierop volgen over de verheerlijking op de berg. Ze hebben bij hun leven alvast de heerlijkheid van dat koninkrijk mogen zien. Dat koninkrijk dat ook vandaag nog steeds niet is aangebroken in macht en heerlijkheid. Maar zij hebben het gezien. Zij zagen die kracht en die macht als het ware weer spiegeld in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Hij werd van gedaante veranderd en zijn klederen werden stralend wit. In Matthäus 17 lezen we zelf dat zijn aangezicht straalde als de zon. Dat is kracht. Het is een koninkrijk van kracht vanwege de kracht die er is in de koning. De Heer Jezus zegt in Marcus 13, daar spreekt hij echt over het komende koninkrijk dat zal aanbreken bij zijn wederkomst. Dat als hij de zoon des mensen zou komen, in hoofdstuk 13 vers 11, dan zou dat koninkrijk baanbreken in kracht en grote heerlijkheid. Ik kijk naar het verkeerde vers, vers 26. Dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. Dat is toekomstmuziek, denkt u. Zeker, dat begrijp ik. Straks zal dat koninkrijk zich in macht en heerlijkheid openbaren, maar hoe is het nu? Wel, het koninkrijk in macht en heerlijkheid is er nog niet. Maar de kracht is er al wel. En het is wonderlijk dat elke keer weer opnieuw over die kracht gesproken wordt. Heel bekend is, u leest dat ook in andere evangeliën, dat is in Marcus 5, vers 30, het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Waarvan de Heer Jezus zegt, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Want er is kracht van mij uitgegaan. Vers 30 van Marcus 5, terstond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan. Die kracht was in hem aanwezig. En als die kracht uitstroomde naar iemand, dan voelde hij dat. Hij wist dat het gebeurde. We lezen van hem in hoofdstuk 6, vers 2, dat de mensen zeggen in zijn eigen vaderstad, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten die door zijn handen gebeuren. Dat betekent ook tegelijkertijd, dat lees je maar drie versen verder, in vers 5, hij kon daar geen enkele kracht doen, behalve dat hij enkele zieken de handen opgelegde en hen genas. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Daar zie je al iets waar ik straks verder op doorga. Dat die kracht binnenkomt in een wereld waar die kracht geweldig wordt tegengewerkt. Dit evangelie is vol van het grote conflict tussen dat rijk van het licht dat binnenbreekt in deze wereld en daarbij botst op het rijk van de duisternis. Dat is een politieke vorm dat Romeinse Rijk was en is een geestelijke vorm het rijk van de Satan. Daar komen we straks wel op terug. Maar ook in vers 14, daar is het koning Herodes. Die hoort dat de mensen zeggen, Johannes de Doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Dat zeiden ze van de Heer Jezus. Dat hij de heropgestane Johannes de Doper was. Dan gaat het steeds over de krachten die zich in hem manifesteren. Er is een prachtige uitdrukking in Hebreeën 6 vers 4. Daar wordt gesproken over de krachten van de toekomstige eeuw. Nou, dat is precies waar we het hier over hebben. Die toekomstige eeuw is de eeuw van het Messiaanse Rijk. Die toekomstige eeuw breekt aan bij de wederkomst. En dan zullen al die krachten zich ten volle openbaren. Maar tegelijkertijd spreekt Hebreeën 6 over diegenen die nu al in deze tijd die krachten van de toekomstige eeuw mogen smaken. Met andere woorden, een voorproefje en heel wat ervan wordt nu al zichtbaar en merkbaar. Het is maar niet een kwestie van wachten. Het koninkrijk en heerlijkheid is er nog niet. Maar de kracht van dat koninkrijk is al 2000 jaar bezig zich baan te breken in deze werkelijkheid. Het is heel bijzonder, en nu ga ik terug naar Marcus 1, dat het eerste wat de mensen van Jezus zeggen, hun eerste commentaar op zijn optreden, dat is dat zij deze vraag stellen. In eerste plaats in vers 27 ook, welke nieuwe leer is dit? Maar dan komt het. Die leer, daar gaat het niet om de vraag van hoe komt hij aan zijn eigenaardige theologie? Let op dat woordje want. Wat voor nieuwe leer is dit? Want. Ze zijn onder de indruk niet van zijn theologie. Ze zijn onder de indruk van zijn kracht. Want ze zeggen, met gezag gebiedt hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. Ik loop niet graag met Griekse woorden te koop, maar in dit geval lijkt het me zinvol om eens zo'n woord te noemen. Dat is dat woord exousia of exousia, dat gezag betekent. Het betekent gezag, het betekent ook bevoegdheid, het betekent ook recht en macht. Dat zit er allemaal in. Je hebt het bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 12. Want zoveel hem aangenomen, hun heeft hij de exousia gegeven, gezag, recht, macht, bevoegdheid, kinderen Gods genaamd te worden. We komen dat straks weer tegen, daarom noem ik het even. Dat is dit merkwaardige woord. Hier is iemand met exousia. Dat betekent, hij heeft de bevoegdheid, die is hem van boven gegeven. Maar bevoegdheid is één ding, als je een bevoegdheid hebt, maar je kunt niet, dan had het nog niks. En anderen kunnen wel, maar hebben geen bevoegdheid. Hij had beide, zit allemaal in dat ene woord. Hij heeft ook de kracht, hij heeft het recht en heeft de macht om wonderen te doen. En dat is hier heel speciaal onreine geesten. Ik heb net gezegd, dit is het eerste wat over Jezus getuigd wordt. Maar dan moet ik er wel aan toevoegen, het eerste wat door mensen over hem getuigd wordt. Want het is heel merkwaardig dat het allereerste getuigenis over Jezus niet van mensen komt, maar van de boze geesten, van de demonen. Er is een onreine geest. Daar was een man in de synagoge, en dat gebeurt vandaag ook heel erg veel. Ik bedoel niet in synagogen, maar in kerken en gemeenten. Een man die daar al jaren kwam. Hij had daar misschien wel een gerespecteerde positie, maar er was niets opvallends in hem. Hij had een demon in zich, maar die hield zich koest en niemand merkte er wat van. Hij was volledig in de greep daarvan, maar niet zo erg. Of volledig moet ik dus ook niet zeggen. Die oefende invloed op hem uit, daar had hij vast ook wel last van. Maar niet zodanig dat hij zich nou al veel zorgen over maakte. Terwijl ze in die tijd toch ook wel demonen uitdrijven kenden. Die demon hield zich kennelijk nogal rustig. Tot op het moment dat Jezus die synagoge binnenkomt. En daar kan die demon niet tegen. Plotseling gebeurt er iets met deze rustige, vriendelijke broeder die daar elke zaterdag in de synagoge zat. Die demon is wakker geworden. En die begint op te spelen en te protesteren. Je moet je voorstellen, dit is broeder X, zit altijd rustig in de samenkomst. En ineens begint hij te schreeuwen, want die onreine geest die praat door zijn mond. Dus iedereen denkt, wat is er met broeder X aan de hand? En hij roept, wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de heilige van God. Nou, al heel gauw bleek, dat zijn niet de woorden van die man zelf. Hij zegt ook ons. Er zijn meerdere van die boze geesten in hem. Maar het bijzondere is, dit is het eerste getuigenis. In hoofdstuk 1 vers 1 staat begin van het evangelie van Jezus Christus. En sommige vertalingen hebben daarachter de Zoon van God. Maar andere vertalingen hebben dat niet. Dat is een kwestie van handschriften. Sommige oude handschriften hebben het wel, sommige hebben het niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat die woorden daar niet thuis horen. Op zichzelf is het natuurlijk volkomen waar, maar de vraag is of Marcus ze geschreven heeft, ja of nee. Het zou best eens kunnen zijn dat Marcus, en daar lijkt het veel meer op als je dit evangelie leest, dat Marcus ons zelf tot de conclusie wil laten komen, wat is dit voor iemand? Hij schrijft aan die Romeinen. Hij zegt, ik vertel jullie niet wie het is. Maar ik vertel jullie wel wat de demonen van hem zeiden. Nou, dat is nogal wat. Ik ga jullie vertellen wat de mensen van hem zeiden. Dat is ook nogal wat. Ik laat jullie zien wat hij gezegd heeft en vooral wat hij gedaan heeft. In Matteüs wordt heel veel gezegd. Daar vind je 5 lange toespraken van de Heer Jezus. Maar in Marcus, daar is de Heer Jezus, als ik het zo zeggen mag, veel meer een doener. Daar gaat het om wat hij allemaal doet. Marcus zegt, kijk maar. Kijk maar wat hij gezegd heeft, maar vooral ook wat hij allemaal gedaan heeft. Kijk hoe de demonen reageren op hem. Kijk hoe de mensen reageren. En trek je eigen conclusie. Pas aan het einde, als hij voor Caiaphas staat en die hem dwingt te zeggen wie hij is, dan geeft hij toe, ik ben de Messias. Maar 14 hoofdstukken lang moesten we zelf maar onze conclusies trekken. Dit is echt een evangelie. In de zin van gericht aan ongelovige mensen. Om hun duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. Maar zonder het uitdrukkelijk te zeggen. De Heilige Geest moet ze zelf maar op die gedachte brengen. Maar het zijn de demonen die weten wie Jezus is. Als u en ik als lezer het misschien nog niet weten, omdat het evangelie nieuw is voor ons. En de mensen vragen zich ook af, wat voor exousia heeft deze man? De demonen weten het al lang. Jezus, de Nazarener, ik weet wie u bent. De Heilige van God. Is dat niet geweldig? Dat betekent dat er in dit evangelie een zeer grote nadruk ligt, niet alleen maar op genezing, maar op de uitdrijving van demonen. Hier komt het rijk van het licht en van de macht van God en botst op het rijk van de duisternis. Dat bestaat in al die mensen die in de greep van de demonische machten zijn. In vers 39 van dit hoofdstuk zie je dat. Hij predikt in een synagoge in heel Galilea en dreef de demonen uit. Die combinatie alleen al. Alsof al die synagogen vol zaten met bezetenen of in elk geval mensen die demonisch belast waren. Hij predikt in de synagoge en dreef de demonen uit. Je ziet hoe sterk dat rijk van de duisternis is. Je hoeft er niet ver weg voor te gaan. Je hoeft er niet voor naar de bioscoop of naar de schouwburg of naar het theater. Je hoeft alleen maar de plaatselijke kerk en een gemeente langs te gaan. Zo zijn die rijken blijkbaar met elkaar verweven. Je kunt al slachtoffers genoeg van die onreine geesten tegenkomen in wat toen de kerken en gemeenten van die tijd waren. Van synagoge tot synagoge gaat hij rond. Lees eens met mij in hoofdstuk 3. Daar doet de Heer Jezus vele genezingen bij de zee van Galilea. En dan staat er in vers 10, en hij genas velen, zodat allen die kwalen hadden op hem aandrongen om hem aan te raken. En als de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en schreeuwden, u bent de Zoon van God. Nogmaals, even los van de vraag of 1 vers 1 die uitdrukking nou bevat, ja of nee. Misschien juist wel niet. Misschien wil Marcus dat we het uit de mond van de demonen horen. En zij zeggen het. Voordat een mens het maar durft te zeggen, zelfs Petrus niet, die zegt in Matteüs 16, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hier niet. Hier staat alleen, u bent de Christus. Het zijn de demonen die zeggen, u bent de Zoon van God. De Zoon van God, die komt uit het rijk van God, van het licht, is binnengekomen en verstoort heel die donkere wereld. Waar al die demonen zo lekker rustig en slaap lagen daar in al die mensen die braaf naar de synagoge gingen. En ze worden allemaal wakker geschud, want hier komt een mens die onrust brengt. Ik kreeg pas een vraag van een ouderling, die zei, ik ben aangesteld als ouderling om te zorgen dat het totaal rustig blijft in onze kerk, en daarom ben ik tegen alle nieuwe lichterijen. Wat vindt u daarvan? Ja, ze hadden u opzichten van de begraafplaats moeten maken, daar is het nog rustiger. Er is een onrust van de dood. Niet rust is onze opdracht, want er is een heilige onrust. De Heer Jezus heeft enorm veel onrust gebracht. Als de Heer Jezus vandaag in zo'n kerk zou komen, zou ongetwijfeld de rust enorm verstoord worden. Want er zou in het licht komen wie allemaal in slaap zijn gesukkeld en wie werkelijk bij hem horen en wie niet. Ik ben zelfs bang dat die er achter elkaar uitgewerkt zou worden, want zulke onrustbrengers die hebben we niet nodig.
De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid. Niet omdat hij dat wil, maar dat is het gevolg waar hij zich openbaart. Daar ontstaat een enorme onrust. Al die demonen zijn bezig wakker te worden. En ze roepen, u bent de Zoon van God. Zij moeten het erkennen, ze worden gedwongen om te erkennen wie hij is. En in hoofdstuk 5, vers 7, hebt u opnieuw zo'n confrontatie. Dit is een heel lang uitgesponnen verhaal over de genezing van de bezetenen in het land van de Gerazenen of de Gadarenen. Heel uitvoerig wordt de toestand van deze bezetenen beschreven, maar ook die hier, dat geweldige getuigenis in vers 5. Daar zegt die bezetenen, of eigenlijk de onreine geesten in hem, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, pijnig mij niet. Pijnig mij niet. Hij erkent de titels van de Heer Jezus. En hij herkent ook de macht die hij heeft. Zoals in hoofdstuk 1, bent u gekomen ons te verderven. Dat wil zeggen in de hel te werpen. En hier, bent u gekomen om ons in de pijniging te brengen. Zij weten met wie ze te maken hebben. Heel veel mensen weten het niet. Die slapen gewoon door. Maar de geestelijke machten weten het. Dit is een geweldige confrontatie van twee rijken. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk van de duivel. Nogmaals, hier gaat het helemaal niet om het koninkrijk Gods als het koninkrijk van vader David. Dat klinkt af en toe wel door, het overlapt wel een beetje, maar dat is allemaal het Matthäus-evangelie. Daar gaat het om het rijk van de Messias, om het rijk van koning David, om hem die straks die troon van David zal beklimmen. Dat is wat Joden willen horen. En dat horen ze ook, want dat is ook de waarheid, dat is ook het evangelie. Daarom hebben we vier evangelieën. We zijn pas bij de tweede. Maar wat Romeinen nodig hebben is, heel jullie machtige luchtkasteel. Heel dat geweldige Romeinse Rijk. Dat zal van binnenuit aangetast worden. Niet door een ander politiek rijk. Niet door oorlogen. Maar door een geestelijk rijk. Dat van binnenuit jullie zal aanraken. En dat die geestelijke macht tot niet zal brengen. Dit is zo'n geweldige confrontatie. En dat gaat door. Ik heb u gelezen uit hoofdstuk 3, maar ik zit te denken aan iets wat me ineens te binnen schiet, wat ik niet bij de voorbereiding had opgeschreven, maar wat ik nu wel noemen wil, en daarom noem ik het maar meteen, dan vergeet ik het niet. En dat is dat merkwaardige getuigenis van de centurio bij het kruis, in hoofdstuk 15, vers 39. Toen nu de centurio, dat is de hoofdman over 100, die daarbij stond om Jezus te bewaken. Tegenover hem, dat is het moment dat de Heer Jezus zojuist gestorven is, zag hij dat hij zo roepend was gestorven. En toen zei hij, waarlijk, deze mens was Gods zoon. We hebben het gehoord uit de mond van de demonen. We hebben het gehoord uit de mond van de Heer Jezus zelf toen hij tegenover Caiaphas stond. En Caiaphas scheurde zijn klederen over zoiets verschrikkelijks. En hier is het een Romeinse hoofdman. Normaal, als je een Romein vraagt wie is de zoon van God, dan zou die gezegd hebben, Apollos, de zoon van Zeus, de oppergod. De stralende Apollos, een en al glans en heerlijkheid. En deze centurio ziet de Heer Jezus niet op de berg der verheerlijking, ook als een stralende. Hij ziet hem hier aan het kruis. Waarvan Jesaja 52 zegt, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo verwrongen en verdraaid door het lijden. En hij kijkt deze man in de ogen en hij hoort deze man roepen. En hier gaat de eerste Romein voor de bijl. De eerste Romein die het uitspreekt, waarlijk deze mens was Gods zoon. Hier is de eerste Romein die gewonnen wordt. Want het Romeinse Rijk wordt niet verslagen nogmaals door politieke machten, maar doordat mensen in dat Rijk voor Jezus gewonnen werden. We weten, in de vierde eeuw leidde dat ertoe dat de keizer zelfs een christen werd en dat in het midden van de vierde eeuw het hele rijk christelijk werd. In naam, velen waren het niet werkelijk, maar toch, het heidense rijk werd een christelijk rijk. Het begint hier bij deze ene centurio. Maar nu naar hoofdstuk 3. We hebben die verzen gelezen. Waar de Heer Jezus aan zijn discipelen privé onderwijs geeft over deze twee rijken. De fariseeën en de schriftgeleerden hadden gezegd dat Jezus de demonen uitwierp door de overste van de demonen. Dat was natuurlijk een heel gemene, lasterlijke opmerking, die ook niet vergeven zou worden, maar het was ook een dwaze opmerking. Hoe kan de Satan tegen de Satan zijn? Een geestelijke macht strijdt toch niet tegen zichzelf? Nee, de Heer Jezus kon geen instrument van de Satan zijn. Hij was een instrument in de hand van God. Wat hier gebeurde als de Heer Jezus optreedt tegen de demonen, is niet de duisternis tegen de duisternis. Het is het licht dat doorbreekt. In de volgende Bijbelstudie zullen we dat merkwaardige woord zien uit Lucas 17, waar de Heer Jezus zegt, het koninkrijk van God is midden onder jullie. Namelijk in zijn persoon. Waar hij is, daar is het koninkrijk. In deze mens komt het koninkrijk en stelt zich tegenover het rijk van de duisternis. En drijft de demonen uit door de kracht van de Heilige Geest. En het is een dwaasheid om te zeggen dat hij dat zou doen door de kracht van de duivel. Maar let nou eens op, als de Heer Jezus dat argument weerlegd heeft, wat hij dan voor merkwaardig zegt. Ik weet nog als kind hoe ik over dat vers heb getopt, omdat ik het zo'n onbegrijpelijk vers vond. Hij zegt in vers 24, dit is nog niet dat vreemde vers. Als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Het is niet het koninkrijk van de duisternis dat zichzelf bestrijdt, dat zou dwaasheid zijn. Het is het koninkrijk van het licht dat het tegen de duisternis opneemt. Vers 27, nu komt het vreemde vers. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt. En dan zal hij zijn huis beroven. Is dat merkwaardig of niet? Ik zat er als kind mee te tobben. Ik zou wel eens willen weten hoeveel van u, intussen die al lang geen kind meer zijn, wel de verklaring van dit merkwaardige vers kennen. Het licht botst op de duisternis. En waarmee vergelijkt de Heer Jezus zich? Dat is het eerste merkwaardige. Hij vergelijkt zich met een dief. Voor ons is dat misschien vreemde beeldspraak. In het Oosten is dat helemaal niet zo. Het gaat alleen maar om het punt van de vergelijking. Het punt van de vergelijking is, stel je voor dat u bij mij thuis komt en u wil al mijn spullen roven. En dan hebt u buiten de waard gerekend, want ik ben, al zie ik er misschien niet zo uit, ontzettend sterk. Dus ik geef u klop, klop. U krijgt er helemaal geen kans voor om mijn spullen te roven. Maar wat doet u? U komt met uw trawanten binnen en u denkt, die man zal zijn spullen verdedigen. Het eerste wat we moeten doen is die man dus te grazen nemen en vastbinden op een stoel, zo stevig dat we vervolgens zijn hele huis kunnen leeghalen. Zie je het voor je? Zo gebeurt het helaas in de praktijk ook wel eens inderdaad. De eigenaar en zijn vrouw worden vastgebonden en intussen wordt het hele huis leeggehaald. Wat is dit voor het beeld van de Heer Jezus? De Heer Jezus is vanuit het rijk van het licht in deze wereld binnengekomen. En deze wereld is het huis van Satan. Zo zou je het rustig kunnen zeggen. Want de Heer Jezus zegt zelf van hem, Johannes 12, 14 en 18, 16. De duivel is de overste van deze wereld. Hij is de baas, het is zijn huis. De duivel kan tegen de Heer Jezus zeggen bij de verheerlijking op de berg. Val voor mij neer, ik zal je al die koninkrijk geven. Want ze zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als de Heer Jezus dus vanuit het rijk van het licht in deze wereld binnenkomt, dan komt hij inderdaad binnen in het huis van de sterke. En wat gaat hij daar doen in het huis van de sterke? Hij gaat hem één voor één zijn huisraad roven. Elke christen in deze zaal is zo'n stuk huisraad dat ontroofd is aan de duivel. Want van nature hoorden we allemaal tot de macht van de duivel. In Handelingen 26 zegt de Heere God, zegt de Heer Jezus, van Paulus dat hij een instrument in zijn handen zou zijn om mensen uit de macht van de duivel of de Satan over te brengen in het machtsgebied van Christus. En op andere plaatsen, zoals in Kolossen 1 en 1 Petrus 2, daar is het uit het rijk van de duisternis overbrengen in het rijk van het licht. Het rijk van de duisternis is het rijk van Satan. Het rijk van God, van Christus, van de Heilige Geest is het rijk van het licht. Wat de Heer Jezus doet is niet alleen maar huisraad roven. Hij heeft het gericht op de sterke zelf. Dat is de duivel. Dat is de eigenaar van het huis. Hij spreekt hier over wat hij zal doen op het kruis. Hij zal hier de duivel, daar heeft hij de duivel gebonden. De duivel is nog niet definitief verslagen. Maar hij is in zoverre uit zijn macht gestoten dat hij niet kan verhinderen dat miljoenen en miljoenen vaten aan zijn huis ontroofd zijn. Zeker heeft vele mensen ervan af weten te houden, tot op de dag van vandaag. Maar miljoenen zijn voor Christus gewonnen. Dat is zijn kracht. Dat is zijn macht. Die kracht uit zich daarin dat boze geesten worden uitgedreven. Maar wat gebeurt er met de mensen uit wie die boze geesten worden gedreven? Die worden ontnomen, weggenomen uit het rijk van de duivel en overgebracht in het rijk van Christus. Is dat niet wonderschoon? Hier komt iemand binnen in het rijk van de duisternis. En hij bindt de sterken. En één voor één ontroofde hem zijn vaten. Hij bevrijdt die mensen van de boze geesten die hen gevangen hielden, waardoor ze in het rijk van Satan bleven. Hij bevrijdt ze van die geestelijke machten. En hij haalt hen uit dat rijk en brengt hen over in zijn rijk. En nogmaals, dat staat natuurlijk letterlijk niet, dat zou levensgevaarlijk zijn bij wijze van spreken, menselijk gesproken. Er staat niet letterlijk dat de keizer in Rome in feite de menselijke vertegenwoordiger is van die geestelijke macht van de Satan. Maar zo is het wel. Elke Romein die tot Christus komt, en in de dagen van Marcus waren dat er al heel wat, elke Romein die tot Christus komt, is overgegaan. Ook al behoort hij nog uiterlijk tot het Romeinse Rijk, net als Paulus bijvoorbeeld, maar hij is overgegaan tot het Rijk van Koning Jezus. Een mooi voorbeeld daarvan is in Handelingen 17. Daar komt Paulus in Thessalonica. En daar vertellen ze van Paulus, als ze naar zijn evangelie luisterden, hoe rijk dat evangelie was. Het was niet alleen maar over zonde en bekering. Ze zeiden, die Paulus predikt een andere koning. Een andersoortige staat daar letterlijk. Een verschillende koning dan wat wij kennen. Wij kennen de keizer in Rome. En hier komen predikers die verkondigen dat er in wezen een andere machthebber is dan de keizer in Rome. Zie je hoe de apostelen het verstaan hebben? Paulus zegt in Handelingen 20 vers 25 dat hij overal is rondgegaan om het koninkrijk Gods te verkondigen. Wat denkt u dat hij daar allemaal bij gezegd heeft? Marcus verwoordt het voor ons hier. De koning is gekomen om mensen te ontroven aan het rijk van de sterken. In die tijd waren er heel veel mensen in wie boze geesten wonen en daartegenover krijg je een ander soort mensen. We vinden maar twee schriftplaatsen daarover. Dat zijn mensen in wie de Heilige Geest komt te wonen. In het begin zegt Johannes de Doper dat al in hoofdstuk 1. Ik doop met water, maar na mij komt hij die zal dopen met de Heilige Geest. Maar heel mooi vind je het in Marcus 13. Daar zie je dat die Heilige Geest een bijzondere krachtbron wordt in de gelovigen. Marcus 13 vers 11. Wanneer zij u wegleiden om u over te leveren, wees tevoren niet bezorgd wat u zult spreken. Maar al wat u op dat uur zal worden gegeven, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. In het Rijk van Duisternis zijn mensen in wie de onreine geesten wonen. In het Rijk van het Licht zijn de mensen in wie de Heilige Geest wonen. Maar er is een moeilijkheid. En die moeilijkheid is dat de grens tussen die twee rijken niet zo scherp loopt als we wel graag zouden willen. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat je kunt overgegaan zijn tot het rijk van het licht. Maar als je je niet laat leiden door de Heilige Geest, dan komen onmiddellijk weer de geestelijke machten om jou te misbruiken. Een heel schrijnend voorbeeld daarvan zien wij in hoofdstuk 8. In het geval van Petrus, die net zojuist een mooie belijdenis van de Heer Jezus had gegeven. U bent de Christus, zegt hij. Maar dan in vers 33, nadat de Heer Jezus heeft gezegd dat hij moet worden overgeleverd in de handen van de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en zal opstaan, dan neemt Petrus hem apart en begint hem te bestraffen. En dan zegt de Heer Jezus dit tegen Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Hoe is dat nou toch mogelijk? Goed, de Heilige Geest werkte nog niet ten volle in hem. Die was nog niet uitgestort. Maar het is dus mogelijk dat je een lid wordt van het rijk van het licht van God. En dat je toch nog weer onder invloed van de verkeerde machten komt. Dat is je eigen schuld. De Heer Jezus pakt hier Petrus stevig aan. Want het is zijn eigen schuld dat hij dat heeft toegestaan. Dus het is, zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, soms ook echt een vermenging. Je hebt mensen in het Rijk van het Licht die toch nog de taal van de duisternis spreken. Maar het omgekeerde is ook zo. Er zijn mensen in het Rijk van de duisternis die heel dicht aanzitten tegen het Rijk van het Licht. Ik vind zo'n prachtig voorbeeld in hoofdstuk 12, vers 34. Daar heeft de Heer Jezus een gesprek met een wetgeleerde. En die wetgeleerde, die geeft een prachtig antwoord. Hij bevestigt de woorden van de Heer Jezus. Dat we God lief hebben moeten hebben boven alles en onze naast als onszelf. En dan zegt vers 34, toen Jezus zag wat hij verstandig had geantwoord, zei hij tot hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Nog altijd gaat dit door. Nog altijd zijn er mensen die weliswaar horen tot het rijk van de duisternis, maar die aangetrokken worden met de koorden van Gods zondaarsliefde. En hier heb je zo'n wetgeleerde. Of hij ooit echt zal binnengaan, dat hangt er vanaf of hij ook die laatste stap zal durven zetten. Want de rijke jongeling in hoofdstuk 10 is er ook zo eentje die er heel dichtbij was. Hij wilde zo graag. Zo graag zelfs dat alleen Marcus ons vertelt, in Marcus 10 leest u het, dat de Heer Jezus hem aanzag en hem lief had. Want hij zag de eerlijkheid en de oprechtheid van deze jongen, hij huichelde niet. Hij wilde het echt weten. Maar toen puntje bij paaltje kwam en hij de prijs berekende, was hij niet bereid om die prijs te betalen. Wat het hem zou kosten, dat woog voor hem zwaarder dan wat het hem zou opleveren, voor zover hij dat kon overzien. En hij deed het niet. Misschien zijn hier vanavond ook wel mensen die niet ver zijn van het koninkrijk Gods. Maar als je die laatste stap niet zet, dan kom je nooit in het rijk van het licht. De Heer Jezus maakt ook duidelijk in dit evangelie dat het niet gemakkelijk is om die stap te zetten. We lezen meermalen, strijd om in te gaan in de enge poort, hoewel je dat meer in andere evangelieën leest. Maar ook hier in dit evangelie vind je geestelijke voorwaarden. Ik heb hier eentje in hoofdstuk 10, vers 13, 15. In hoofdstuk 10, vers 15, daar zegt hij voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. Je moet dat beeld van het kind altijd goed gebruiken. Hier gaat het niet om het kinderachtige van het kind. Hier gaat het ook niet om het onnozelen van een kind. Als er zware onderwerpen zijn, dan zeggen sommige mensen, je moet het maar geloven als een kind. Je moet er niet te diep over nadenken, maar dat is beslist niet wat God van ons vraagt. Hij verwacht niet dat we dom blijven en dat we wat anderen ons voorhouden, maar klakkeloos moeten aannemen, zonder erover na te denken. Dat is een verkeerd gebruik van het beeld van een kind. In dat opzicht moeten we juist geestelijk volwassen worden. En zegt Paulus menigmaal en ook andere Petrus, je moet geen kind blijven, je moet volwassen worden. Je moet het beeld goed gebruiken. Soms wordt het beeld zo gebruikt dat je moet ophouden een kind te zijn en dat je op moet opgroeien. Soms wordt het beeld zo gebruikt, en dan gaat het om mensen die hoog te paard zitten, op een hoog voetstuk staan, dat ze moeten worden als een kind. Want een kind heeft geen pretenties. Een kind is ongekunsteld. Een kind is eenvoudig in dat opzicht. Wij volwassenen moeten altijd om onze reputatie denken en wat andere mensen wel van ons zullen zeggen en al die dingen, dat heeft een kind niet. Om je te kunnen overgeven aan dat rijk van het licht moet je worden als het kind. En daarom is het zo moeilijk voor een rijke jongeling. Want hij heeft zoveel mee te torsen dat allemaal niet door dat nauwe poortje past. En daarom is het zo moeilijk voor die wetgeleerde, want die heeft zijn hele theologie als een last op zijn schouders en al die dingen die hij vanuit de traditie heeft meegekregen, die ook allemaal niet door dat nauwe poortje kunnen. Het is moeilijk, je moet worden als een kind. Dan heb je tenslotte helemaal niks over van al je kapsones. Dan hou je alleen nog maar jezelf over. Maar dat is precies genoeg. Want de rest past niet door het nauwe poortje. En zo zijn er hier meer voorbeelden waar we verder nu niet op willen ingaan. Er zijn een paar dingen die ik u toch nog in het bijzonder wil vertellen over dit merkwaardige rijk. Dat is in eerste plaats in Marcus 4. Marcus 4 vers 39. Want dat rijk openbaart zich niet alleen maar in onreine geesten. Dat zou een beetje al te makkelijk zijn. Het rijk van de duisternis openbaart zich op velerlei wijzen. In hoofdstuk 4 lezen we aan het eind over de storm op zee. Daar is een geweldige stormwind. Wij denken bij dat soort verschijnselen gewoonlijk aan meteorologie, weerkunde. Als je de luchtdruk en de windrichting en al die dingen geweten had, had je misschien wel kunnen voorspellen dat die storm eraan kwam. We hebben geleerd al die dingen horizontaal te bezien in termen van oorzaak en gevolg. Zo doen we dat met ziekte ook. We rennen naar de dokter en we bidden er niet over. We zien het horizontaal. Maar de Heer Jezus zag het zo niet. Hij wist dat dit geestelijke machten waren die erop uit waren om het schip waarin hij was te verdelgen. En zo een einde te maken aan zijn werk. Dacht je dat het rijk van de duisternis zomaar makkelijk toeliet? Dat de Heer Jezus het rijk van het licht daar binnenbracht en mensen aan de duisternis ontrukte? Dit zijn dezelfde machten die je door de Bijbel heen vindt. Die je vindt in Jona 1. Daar is het God die het beschikt. Maar die macht als zodanig zijn boze machten. Net als God beschikte dat de Satan Job mocht ziek maken en mocht beroven van zijn goederen. Dat is het fijne spel tussen wat God doet en wat de Satan doet. En daarom staat er zo heel belangrijk in vers 39. De Heer Jezus lag al rustig op het schip te slapen, want hij was niet onder de indruk van die machten. De discipelen wel. Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En dan staat er wakker geworden, bestrafte hij de wind. Heb je ooit zoiets gehoord? Een wind die bestraft wordt? Maar op het moment dat je ziet dat bestraffen in de evangelie altijd weer het woord is om personen te vermanen, mensen, maar heel vaak ook boze geesten, dan begrijp je waarom deze wind bestraft wordt. Het gaat om de bestraffing van een geestelijke macht die het gemikt heeft, gemunt heeft op Jezus en de discipelen. En dan staat er, zwijg, wees stil, zegt Jezus tegen die wind. En die wind, er staat letterlijk, die werd moe. Die kon tegen deze geweldige kracht niet op. Wij vertalen dan wat vrij, de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En de Heer Jezus zegt, hebben jullie geen geloof? Eigenlijk zegt hij hier al, als jullie geloof hadden, dus echt vertrouwen op God, dan zouden jullie op dezelfde wijze die geestelijke machten tegemoet kunnen treden. We hebben geen geest ontvangen van angst. Zo ontzettend veel mensen hebben een geest van angst, ook veel christenen. Ze zijn bang voor dit en bang voor zus. Elke zin beginnen ze bij hem. Ja, ik ben bang dat. Zo vol angst. En Paulus zegt in 2 Timotheus 1, we hebben ontvangen een geest van liefde, kracht en bezonnenheid. Hebben jullie geen geloof, zegt hij tegen de discipelen. Nou, in hoofdstuk 6 heb je een dergelijke situatie. En dit keer is het nog frappanter. Het is weer een storm op het meer. In hoofdstuk 6, vers 48 tot 51. Maar dit keer is de Heer Jezus niet in het schip. Hij dwingt deze geestelijke machten hem te dragen. Dat is de betekenis van het over het water lopen. Dat moet je heel letterlijk voorstellen. Maar het is niet een lopen alsof God bijvoorbeeld daarvoor de oppervlaktespanning van het water moest veranderen en zulke. Dat zijn van die moderne wetenschappelijke verklaringen. De ene helft van de christenen die zegt, dat is een mythe, dat moet je niet geloven, wie kan er nou op water lopen. De andere mensen beginnen over natuurwetenschap en dat God alleen maar... Maar daar gaat het allemaal helemaal niet over. Dit is een tweede poging van de geestelijke machten. Dat Jezus over ze loopt, dat betekent dat hij dwingt deze machten hem niet te vernietigen, maar hem te dragen. Dit is een triomftocht. In Markus 14 zie je dat Petrus erin betrokken wordt. Daarom geeft de Heer Jezus aan, mensen zouden dit ook kunnen. Niet letterlijk over water lopen, dat heeft helemaal geen zin. Daar wordt geen enkel doel mee gediend. Het doel waar het hier om gaat, is de geestelijke machten te weerstaan. We hebben diezelfde exousia, diezelfde kracht, recht, macht, bevoegdheid. Om zo de machten van het kwaad te trotseren. Je moet hier zoveel dieper kijken. Ik neem een voorbeeld uit hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vers 34, 35. Dan gaat het, zou je zeggen, over een gewone doofstomme. Maar wie goed leest, ziet dat het helemaal geen gewone doofstomme is. Wat is er met die tong van die man aan de hand? Wij denken hij is stom omdat hij nooit heeft gehoord, dus kon hij ook niet leren praten. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat, hij raakte zijn tong aan. En dan staat er in vers 35, en de band van zijn tong werd los. Hij sprak niet omdat hij nog nooit had kunnen horen en dus ook niet wist wat hij zeggen moest. Hij sprak niet omdat de band van zijn tong vast zat. Je vindt hetzelfde woord in Lucas 13, waar je een kromgebogen vrouw hebt, die losgemaakt moet worden uit de macht van Satan, waarin ze 18 jaar gezeten heeft. Je ziet dat hier ook als de Heer Jezus zijn vingers in de oren van deze doofstomme steekt. In Lucas 11 zullen we de volgende keer zien, zegt de Heer Jezus, dat hij de demonen uitdrijft door de vinger van God. In Matthäus staat in dezelfde tekst door de Heilige Geest van God. Gods vinger, dat is hier de kracht van de Heilige Geest. Die vingers zijn een confrontatie van de geestelijke machten die deze man doof maken. En dan staat er dat door het wonder van zijn kracht die oren geopend worden, alleen maar door het machtswoord te spreken, Ephrata wordt geopend. En daardoor wordt de band van die tong losgemaakt. De geestelijke machten moeten loslaten. Als je goed ziet, dat zie je niet altijd in elk genezingsverhaal, maar hier zie je het heel duidelijk. Hier gaat het om een geestelijke macht. In Markus 9 heb je het volgende voorbeeld. En dit is weer een van die verhalen die bij Markus... Markus is het kleinste evangelie, maar de verhalen die hij vertelt, die vertelt hij vaak het uitvoerigste van alle evangelieën. En dit is het verhaal van de maanzieke knaap. Ik kan alleen maar een paar dingen noemen uit het verhaal. En die zijn heel belangrijk. In de eerste plaats, in het evangelie zijn de discipelen en dus uiteindelijk wij allemaal geroepen om de weg van de Heer Jezus te vervolgen. Hij is niet meer op deze aarde. Hij werkt vanuit de hemel mee, hebben we Markus 16 gelezen. Maar wij moeten het werk voortzetten. Dat is in Matthäus heel anders. Daar is hij de koning, wij zijn de dienaren. Dat is een enorme afstand. Hij is de koning, wij de onderdanen. Dan moeten we ook discipelen, dat is onderdanen voor koning Jezus winnen. Hier is er veel meer gelijkheid. Jezus is de grote doener en hij roept ons om ook doeners te worden. Hij oefent de exousia uit, de macht, de kracht die hij van God heeft ontvangen. En hij draagt aan het einde die macht en die kracht op ons over. En hier zie je dat. Hij had de discipelen al lang daarop uitgestuurd. En ze waren al lang het land doorgegaan. En ze hadden overal de demonen uitgedreven. Ze hadden de zieken gezalfd. En dat had heerlijke resultaten gehad. Velen waren genezen. Een heel bijzonder getuigenis. En nu komt daar ineens deze vader met die maanzieke jongen. En die discipelen kunnen niets doen. Dit is zo leerzaam. Wat is er met ze aan de hand? Ach, iedereen heeft wel eens een slechte dag, zouden we misschien zeggen. En wie weet wat er met ze gebeurd is, en de Heer Jezus was er ook niet bij. Deze jongen had een stomme geest. Dan ziet u weer, stomheid is hier niet een lichaamsgebrek. Dit is een geestelijke macht die die jongen stom maakt. En in vers 25, het is een stomme en dove geest. Dus die jongen is stom en doof tegelijk. Niet door een lichaamsgebrek, maar door geestelijke macht. En dan zegt die vader, ik heb uw discipelen gezegd dat zij moesten uitdrijven, maar ze waren er niet toe in staat. En dan vind je een van de meest boze uitbarstingen van de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hij zegt tegen hen, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Is dat niet keihard? Maar denk erom, naar de mens gesproken, de voortgang van het Rijk, God staat hier op het spel. Jezus zal hen spoedig verlaten. Hij moet het, ik zeg het heel menselijk, hij moet het van deze mensen hebben. En al die andere mensen die door hun dienst tot geloof zullen komen, die moeten dat werk voortzetten. Die zullen zijn handen, zijn ogen, zijn oren en zijn voeten in deze wereld moeten zijn. Dat is precies wat we aan het eind van hoofdstuk 16 hebben gelezen en direct zullen zien. Zij moeten dat werk voortzetten en ze brengen er niks van terecht. Ze hebben alles, ze hebben de exousia, ze hebben de kracht van de Heilige Geest, ze hebben de volmacht van de Heer Jezus, ze hebben alles. En het lukt niet. Ik kan je voorstellen dat hij diep, ik zeg het weer menselijk, diep teleurgesteld is in deze discipelen. Ongelovige slacht. Hoe waren ze niet gelovig dan? Jawel, als het om het zaligmakend geloof ging, maar als het ging om het geloof, het praktische geloofsvertrouwen jegens God van elke dag, brachten ze er niet veel van terecht. En geloof is hier de grote sleutel. De jongen wordt bij, die vader, bij de Heer Jezus gebracht en dan zegt die vader ook, dan heb je dat geloof. Die zegt, als u kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons, als u kunt. Je hebt twee soorten christenen. De ene helft vraagt, als de Heer Jezus het wil, ja, dan zal hij dat doen. Ja, we bidden voor de zieken, maar ja, wat meer kun je niet doen. Hè? Als God het wil, dan wordt zo iemand wel genezen. Wil die niet, dan wordt zo iemand niet genezen. Ja, zo simpel is het toch. Hè? Meer kunnen we niet doen. Dat hoor je heel veel. Niet in de laatste plaats op tolen. Dit is de soevereiniteit van God immers. De ene helft vraagt dus als u wilt. Nou, de Heer Jezus heeft één keer die vraag beantwoord. Toen de Melaatse vroeg, als u wilt, u kunt mij reinigen. Toen zei hij, ik wil. Dus dat punt is gezetteld. Nou, het tweede, als u kunt. Dat is wat deze man vraagt. We hebben beide vragen het evangelie. De ene vraagt als u wilt, de andere vraagt als u kunt. Als u kunt, zal mijn zoon genezen. En dan zegt de Heer Jezus, als u kunt. Luister goed, alle tolenaren. Als u kunt, alsof de Heer Jezus zeggen wil, dacht je dat het aan mij lag? Hij legt het helemaal bij die vader neer. Hij zegt, of deze jongen zal genezen, dat hangt er niet vanaf of ik kan wel. Maar of jij gelooft. Aha. Ook hier is de Heer Jezus boos. Daarom zie je dat verontwaardigd. Als u kunt, alles is mogelijk als jij maar gelooft. En dan zegt die vader dat prachtige woord, ik geloof, hier kom mijn ongeloof te hulp. Nou, dat is allemaal voor ons heel herkenbaar. Maar de kern waar het om gaat, is dat de Heer Jezus zegt tegen die discipelen, jullie hadden die demon moeten kunnen uitdrijven. En vader, jij had moeten geloven. Jullie hebben ze allen niks voor terecht gebracht. Die vader geloofde niet, die discipelen, die konden niet. Af en toe was de Heer Jezus echt heel menselijk vreselijk teleurgesteld. En tegelijkertijd is het niet een wonder dat hij met dat soort mensen zijn kerk begonnen is. De Bijbel doet geen enkele moeite om van die 12 helden, 12 discipelen inderdaad van die geloofskanjers te maken. Uiteindelijk wel hoor, ze zijn op één na allemaal de marteldood gestorven voor de Heer Jezus. Maar toen waren ze een heel stuk verder. Hier zijn ze in de leerschool. En dat is ook niet makkelijk. Die jongen, de Heer Jezus gaat die demon uitdrijven. En dan denk je, nou, dat was voor hem even een zo'n kleinigheid. Niet waar? Zo denken vaak mensen. Die spotten over de genezingsbediening. Ze zeggen, kijk wat een top. Bij de Heer Jezus ging dat zo. Nee, helemaal niet, kijk maar. De Heer Jezus gebiedt die geest om eruit te gaan. Maar wat gebeurt er? Die jongen krijgt een verschrikkelijke toeval. Zodat de mensen denken, vers 26, dat die jongen gestorven is. Het lijkt met die jongen alleen maar erger geworden te zijn sinds dat de Heer Jezus die demon gebood. Maar dan grijpt de Heer Jezus bij de hand en richt hem op. En dan staat die jongen op. Dus daarmee zien we, over de Heer Jezus gebeurden die dingen zomaar niet uit de losse pols, met eerbied gesproken. Net zoals we nog succes lazen dat als er een geweldige muur van ongeloof was, ook het rijk van het licht soms, heel menselijk gezegd, heel veel moeite heeft om daar doorheen te breken. Hij kon daar maar weinig krachten ontplooien vanwege hun ongeloof. En hier is het ook een zware strijd. Maar des te treffender, als dit een makkelijk voorbeeld was, hadden we gezegd, ja, de discipelen hadden dat gewoon moeten kunnen. Maar dit was een moeilijk geval. En toch zegt hij, als jullie geloof hadden gehad, hadden jullie dit kunnen doen. De discipelen zaten daar wel mee, hoor. Die waren toch een beetje bleekjes om de neus geworden toen de Heer Jezus zo tegen hen uitvoer. En als ze in het huis zijn, dan zeggen ze, Heer, zeg nou eens, waarom konden wij hem nou niet uitdrijven? En dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht, dat betekent deze soort, dit is een heel, ik geef toe, dit is een heel hardnekkige soort. Hoor. Die kan door niets uitgaan dan door gebed. Dat betekent niet dat we zozeer bidden over de zieken of over de demonisch belasten op het moment zelf. Het gebed vormt ons. Het gebed is een voorbereiding. Want deze mensen hadden, wat hun probleem was, dat was, ze waren geestelijk niet krachtig genoeg. Door het gebed zouden ze dichter bij God gekomen zijn. Zouden ze opener kanalen voor zijn zegen zijn geweest. En hadden ze dit kunnen doen. Ziet u, lieve mensen, het Koninkrijk Gods gaat door vandaag aan de dag. En de Heer Jezus wil dat wij, u en ik, zijn werk voortzetten. Zo simpel is het. Wat we nodig hebben is kracht, die geeft hij ruimschoots. Wat we nodig hebben is gebed, ja, dat zullen we zelf moeten doen. En wat we nodig hebben is geloof. Maar je mag bidden net als die vader, ik geloof, Heer, kom in ongeloof te hulp. Helemaal in het begin van het evangelie. Ik lees nog 3 versen. In hoofdstuk 3, vers 14, daar staat, hij stelde er 12 aan. Moet je zien hoe merkwaardig dat is. Hij riep 12 discipelen. Als ik u gevraagd zou hebben, waarvoor riep hij 12 discipelen? Nou, ik denk dat ik wel 10 verschillende antwoorden van u had kunnen krijgen, maar misschien dat niemand van u gezegd zou hebben, opdat zij demonen zouden uitdrijven. En dat staat hier. Hij stelde er 12 aan, die hij ook apostelen noemde, opdat zij bij hem zouden zijn, opdat hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht, gezag, recht, bevoegdheid, exousia, te hebben de demonen uit te drijven. Daarvoor zijn ze dus geroepen. Had u dat gedacht? Ja, maar dit is Marcus. Marcus legt op dat facet de nadruk. Hoofdstuk 6, vers 7. Hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden om wat te doen. Zieken te genezen, denkt u. Ja, zo staat het in Matthäus 10, zo staat het in Lucas 10. Hier staat, 2 en 2 uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En in vers 12 staat dat ze vertrokken en predikten dat men zich moest bekeren. Natuurlijk, dat hoort er ook altijd bij. Dat laten we niet weg. Maar er staat niet meer. En dat laten de anderen weer weg. En zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen. Ja, zegt u, maar dat was voor toen, dat was voor die 12. Nou, in Lucas 10 kun je zien dat de Heer Jezus ook de 70 de opdracht gaf. Dat waren niet allemaal apostelen, dat waren hele gewone, naamloze mensen. Die kregen allemaal diezelfde taak. Maar nou dan tenslotte aan het einde van onze toespraak in Marcus 16. Dat is het grote ontknoping, het grote eindpunt, het hoogtepunt waar het allemaal naartoe gaat. Hier staat het niet van de apostelen, hier staat het van hen die geloven. Hen nu die geloven. Wie zijn dat? Dat zijn u en ik. Zullen deze tekenen volgen? Zou u eens eventjes bij het wandelen achterover willen kijken over uw schouder, of deze tekenen u inderdaad volgen? En als u achterom kijkt en u ziet ze niet, zou u zich dan eens willen afvragen wat er mis zou kunnen zijn? Ik meen het serieus. Laat u niks wijs maken. Zolang het rijk van de duisternis nog steeds bestaat, drijven wij nog steeds demonen uit. Ook vandaag zijn er vast wereldwijd weer duizenden uitgedreven. Ik kreeg vandaag een heerlijk mailtje van een zuster. Ik heb het meteen op mijn website gezet. Niet tot mijn eigen eer, maar om mensen te bemoedigen met deze dienst door te gaan. Ik was in een gereformeerde kerk. Met een nogal vrijzinnige dominee heb ik begrepen. Ik ken hem verder niet. Maar er waren een aantal enthousiaste mensen die zeiden, wij zouden zo graag ook in onze kerk daarover horen. En de dominee vond het goed. Maar hij zat ook ergens tussen het publiek. Ik heb hem niet ontmoet, hij kwam niet even kennis maken. Maar goed, dat geeft helemaal niet. En toen was er een mevrouw na afloop die zei, ik ben al zo lang demonisch belast. Kunt u wat voor me doen? Dat is het eind van de avond, dan ben je niet meer op zijn fiets, dan ben je moe. Ik kan een heleboel vragen beantwoorden. Ik had een collectief gebed gedaan voor de zieken. Misschien was het in de pauze trouwens, dat weet ik niet meer. Ze kwam naar me toe. En ik heb een eenvoudig, ik zou niet eens willen zeggen een gebed, want ik heb niet gebeden. Ik heb niet gezegd, Heer wilt u dit, Heer wilt u dat. Dat doen we al honderden jaren. En soms helpt het, meestal helpt het niet. Wat ik gedaan heb, is wat hier staat. Ik heb tegen die demon gezegd, laat haar los in de naam van de Heer Jezus, ga weg. En ze zei, dat schreef ze vandaag, of gisteren. Ze zei, op dat moment was het alsof ik voelde hoe ik was als een bad dat leegloopt. Alsof er een soort elektriciteit in me was, die naar beneden ging en via mijn voeten mijn lichaam verliet. En in de grond ging. Dus ik heb het u niet meteen geschreven, want ik wilde eerst kijken hoe het verder zou gaan. En het is weg. Gewoon door een eenvoudig gebed van iemand die moe was na een lange lezing. Maar die deed wat elke gelovige zou moeten kunnen doen. Vaak doe ik het liever ook zelf niet. Ik laat het liever over aan plaatselijke mensen in zo'n gemeente die dat konden doen. Die mensen in de gemeente die zeiden, hebben we een nazorgteam? Nee, hadden we vergeten, we hadden helemaal geen nazorgteam. Ik zei, nou, dan zijn jullie dat. Wat moeten we dan doen? Ik zei, nou, kun je Nederlands? Ja, dat kenden ze. Denk je dat die demonen Nederlands verstaan? Ja, dat dachten ze ook wel. Zeg je eruit in de naam van de Heer Jezus. Zou je dat kunnen? Klinkt het zo eenvoudig, lieve mensen? Nou, vaak is het niet zo eenvoudig hoor. Maar elke dag worden nog steeds duizenden demonen uitgedreven. Elke dag worden nog steeds duizenden mensen verlost uit de macht van Satan. Ook wat de zonde betreft. Maar hier gaat het heel speciaal over de geestelijke machten der duisternis. Nog steeds is de Heer Jezus niet teruggekomen. En zolang hij niet terugkomt, hebben we deze 5 dingen. Ik heb het nu alleen maar over die ene. Ik heb het niet eens over zieken genezen. Ik heb het over die ene. De macht om op te treden tegen de geestelijke macht. Wat we nodig hebben is geloof, gebed, kracht. En ieder van u kan deze dingen doen. Je hebt er alleen een beetje moed voor nodig. Moed om net als de Heer Jezus deed, het machtwoord te spreken. Eruit, in Jezus' naam. Laat los. Deze mens wordt onttrokken aan het rijk van de duisternis en overgebracht in het rijk van het licht. Soms zijn het demonische geesten, demonische leringen. Laat me die slotopmerking nog mogen maken. Demonische leringen waarin mensen gevangen zitten. De eindeloze jamaars. Die hen verhinderen om ooit tot zekerheid van het geloof te komen. Die hen decennia lang in duisternis houden. Totdat iemand tot hen komt en zegt eruit in Jezus' naam. Geestelijke machten laat los. Nog steeds worden mensen gewonnen voor het rijk van Jezus Christus. Het rijk van het licht. En zolang hij komt, mogen u en ik Jezus handen en voeten, ogen en oren zijn in deze wereld. Hij zelf werkt mee, maar wij mogen het doen. Amen.